Zo. Goedemorgen, broers en zussen. Het is goed om in jullie midden weer te zijn. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Kees van Harten. Jacob zei het goed. Een van de broeders die in de Bijbel genoemd worden. Je moet je broeder van harte lief hebben. Dat ben ik. Dus het is een Bijbelse opdracht om mij lief te hebben. Als je toevallig Jansen heet, dan heb ik je ook lief. Maar de Bijbel zegt, je moet je broeder van harte lief hebben. Staat er. Alleen er mist een ennetje. Ik heb een ennetje erachter staan. Maar goed, ik vind het nog steeds mooi. Ik getrouwd met Romy, 51 jaar. We wonen in Voorthuizen. Ik dacht van de week, wat heb ik eigenlijk gedaan in mijn leven? Dan krijg je, als je een bepaalde leeftijd, ga je terugkijken. Hè? En dat heb ik een beetje gedaan. Ik was 17, toen werd ik een volgeling van Jezus. En daar wil ik het vandaag over hebben. Wat is het om een volgeling van Jezus te zijn? Een discipel, iemand die achter hem aangaat. Ik werkte in de ruimte en op een avond gingen ze naar een bioscoop in Hilversum. En dat was een heel groot scherm en daar werd een dienst uit Londen van Billy Graham met op een groot scherm laten zien. Zo'n soort livestream kijken, zeg maar dan 50 jaar terug. En ik zat daar en ik dacht van, ik wil daar naartoe. En ik ben daar geweest en ik hoorde Billy Graham zeggen aan het eind van zijn dienst van, als je Jezus wil volgen, je wil een volgeling van hem zijn, je wil achter hem aangaan, dan mag je naar voren komen. En ik weet nog dat ik daar zat en dacht ik, dat is voor mij. Ik heb niet gekeken wie er nog meer ging, er waren er vast nog meer. Maar ik ben naar voren gegaan, ik zei, ik wil Jezus volgen, ik wil een volgeling van hem zijn. En toen Jezus op aarde liep, toen hij begon met zijn werk op aarde, toen riep hij ook discipelen achter hem aan. En dan kwam hij bijvoorbeeld Petrus tegen, Johannes, en dan zei hij alleen maar, kom, volg mij. En dat is eigenlijk een beetje de cultuur van toen die tijd. Als een rabbi bepaalde of jij hem kon volgen. Jij bepaalde niet dat je de rabbi wou volgen. Er was de rabbi, daar lag het initiatief. En de rabbi zei bijvoorbeeld tegen iemand, jij mag mij volgen. Jij mag mijn leerling zijn. En dan is het mooie, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Als dan zo'n jonge man, want het waren bijna wel altijd mannen, moet ik eerlijk zeggen, toen die tijd wel. Als de jongen dan thuis kwam, zo'n man, en die zei tegen zijn vader en moeder, ik heb de rabbi ontmoet en de rabbi heeft gezegd dat ik achter hem aan mag. Met andere woorden, ik mag zijn leerling zijn. En dan zei de vader deze woorden, laat het stof van de rabbi je compleet bedekken. Prachtige zin. Laat het stof van de rabbi je compleet bedekken. Maar dat betekent, ga dicht achter hem aan. Ga niet te ver van hem weg. Want als je te ver gaat, dan kunnen allerlei ruis tussenkomen en andere gedachten. Maar als je dicht achter de rabbi aanloopt, dan kan je de rabbi goed horen. En ik ben al 50 jaar verder. En ik moet eerlijk zeggen dat in mijn leven zijn er momenten geweest dat ik verder van de rabbi afraakte. Door allerlei dingen in het leven die gebeurden. Maar elke keer was er weer die keus van, ik wil Jezus volgen. Ik wil terug achter die rabbi aan. Ik heb het nodig dat het stof van de rabbi, wat Jezus gedaan heeft, wat ik gezegd heb. Als ik heel dicht achter hem loop, dan krijg ik het stof van de rabbi op me. En dat bedekt me. Dat heb ik nodig voor de dingen in het leven. De dingen waar ik mee worstel. De dingen die niet gebeuren zoals ik ze zou willen. Want ook voorgangers die hebben dingen in het leven dat je denkt van, hoe ga je hier dan mee om dan? We hadden het voor de dienst al wat over ziekte. Dat is een van die dingen waar ik mee worstel. Zelf niet, maar ik heb een schoonzoon. Ik ben al 8 jaar aan het bidden voor die jongen. En 8 jaar zijn we nog geen steek verder gekomen qua gezondheid. Nog steeds is hij ziek. Nog steeds heeft hij chemokuren nodig. En is hij zo beroerd dat ik voor zijn kinderen moet zorgen. En dat vind ik niet erg. Maar we hebben ervoor gebeden. En dan worstel ik. En dan merk ik als ik verder van de rabbi afkom. Dan begint er twijfel te komen in mijn hoofd, in mijn hart. Dan denk ik, is God echt wel in staat om Mark te genezen? Is hij echt wel in staat om hem aan te raken, zodat? Toen dacht ik, achter Jezus aangaan kost je wat. De discipelen hadden dat niet in de gaten. Die gingen achter Jezus aan. En een tijdje later zeiden ze op een gegeven moment, hey, vader, of Heer Jezus, waar gaan wij slapen vannacht? Waar gaan wij eten? Wij hebben helemaal niks bij ons. En dan zei de Heer Jezus, kijk eens naar de vogels. Kijk eens naar de bloemen. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de schepping die nu begint te ontluiken. Ze hebben niet geplant. Ze hebben niet gezaaid. Ze hebben niet geoogst. En toch zorgt hun hemelse vader voor hun. Ik kan me zo voorstellen dat Johannes en Petrus en de andere discipelen dachten, waar heeft hij het over? We zijn toch geen vogels? We zijn toch geen bloemen? We zijn mensen. We hebben een soort vastigheid nodig in het leven. Hoe kunnen we anders op terugkijken? Hoe weten we zeker dat het gaat gebeuren? En toen zei Jezus eigenlijk dit. Je weet het nooit zeker. Maar vertrouw maar. En toen dacht ik, als zij dicht achter de Heer Jezus aanliepen, ja, dan heb je dat het stof van hem je bedekt. Maar als je er verder van afraakt, dan komt twijfel, dan komt er misschien wel boosheid of angst of allerlei dingen die kunnen gebeuren in de wereld. Ik merk het de laatste weken. Dus naarmate het onrustiger wordt in de wereld, denk ik, ik moet dichter bij de rabbi blijven. Anders word ik angstig, dan word ik bang voor wat er kan gebeuren in Iran of een van die landen waar bommen vallen, waar mensen zijn, waar ook een kerk is. Waar zelfs collega's van mij van moslimlanden bijbelvertaalwerk doen in landen waar het niet veilig is. Dan denk ik, hoe dan? Ja, terugkijken denk ik, in mijn leven, als ik dicht achter de rabbi aan blijf lopen, Jezus, dan bedekt het stof, bedekt mij en het beschermt mij. Het laat me dichter zien wie hij werkelijk is. En daarom kon ik vorige week tegen Mark zeggen, Mark, ik blijf bidden voor genezing. Mark die bidt voor verlenging en de artsen die hebben over verlengen en verdoven. En ik bid voor genezing. Ik zeg, Mark, dat is zo belangrijk voor mij. Als ik dat loslaat, dan raak ik het stof kwijt. En toen zei hij, pa, ik begrijp het. Blijf maar bidden voor genezing. Dat is heel mooi hoe je samen erin kan staan. Hoe je ook samen door lijden heen kan gaan. Hoe je ook samen in het ziekenhuis zit. Want ik rijd dan voor hem rijd ik naar het ziekenhuis in Amersfoort waar hij chemo krijgt. En dan breng ik hem thuis. En dan leg ik hem op de bank neer met een deken over hem heen. Omdat hij begint te rillen van de kou. Alles wat dat lichaam doet. Omdat hij chemo krijgt. En dan zeg ik, ik zorg voor je kinderen. Maar als ik dat niet zou doen, als ik verder van de rabbi af zou raken, dan zou ik beginnen te twijfelen, dan begint onrust. En hoe dan? En dat hoe dan is er nog steeds, dat weten we helemaal niet. Eén ding weet ik wel, God is nog steeds in staat om aan te raken. En dat kan hij doen, dat heeft hij eerder gedaan. Toen dacht ik, waar staat dat dan? Hoe komt dat dan? Filippenzen 3, vers 7 wil ik met je lezen. Hier schrijft Paulus. Achter Jezus aan, heb ik geschreven, dat kost je wat. Het kost je wat. Het kost je je eigen ding opgeven en zeggen, maar ik wil achter u aangaan. En ik wil dicht achter u aangaan, zodat er geen twijfel ontstaat tussen mij en u. Tussen mij en u, want hij twijfelt niet. Maar wij kunnen twijfelen soms. Ja. Laten we samen lezen. Filippenzen 3, vers 7. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Hier schrijft Paulus. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En ik hou het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken. Niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar of ik ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus gegrepen ben. Broeders en zusters, ik strek me uit en vergeet wat achter me ligt. En ik jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods. Die van boven is in Christus Jezus. Filippenzen 3 vers 7. Paulus schrijft hier, alles heb ik om Christus wil schade geacht. Dus hij keek niet terug wat hij gedaan had. Ik heb dat van de week wel even gehad. Ik ben 10 jaar ondernemer geweest. Ik ben 20 jaar zendeling geweest en 20 jaar voorganger. Dan kan je zeggen, dat zijn dingen die ik gedaan heb. Maar dat is niet wat ik werkelijk ben. Wat ik werkelijk ben zit veel dieper. Dat is wat ik gedaan heb, zijn dingen, dat is mooi, dat is gaaf. Zeker het beginnen van Mozaïek in Veenendaal, 12 jaar geleden of zo, toen Kees naar me toe kwam, zullen we samen Mozaïek gaan beginnen. Daar heb ik ja gezegd en daar heb ik tot vandaag helemaal geen spijt van. Vind ik heerlijk dat we dat gedaan hebben. Maar dat zijn allemaal dingen die ik gedaan heb. Ik heb een Bijbel vertaald in het Oezbeeks. Terugkijken erop, dan denk ik, wat gaaf dat God ons heeft kunnen gebruiken. Dat we beschikbaar waren, zeiden we, Heer, als we dicht achter u aan mogen gaan, als het stof van u ons bedekt, dan wil ik naar Oezbekistan. Weet je wat zo mooi was? Van de week zat ik erover na te denken. Toen we bezig waren met Romeinen te vertalen in het Oezbeeks, zei een van de Oezbeekse mannen, Kees, wat een mooie woorden staan er in de Romeinen. Ik zei, ja, zeker. Hij zei, maar wat heeft het lang geduurd voordat jullie kwamen vanuit Nederland om dit te vertalen? Dus hij zei, was jouw vader christen, Kees? Ik zei, ja, geïnformeerd. Hartstikke goede christen. Ik zeg, mijn opa was geïnformeerd. Mijn overgrootopa was geïnformeerd. Hij zei, jij was de 5e generatie gelovig? Ik zei, ja, zo'n beetje wel. Misschien wel meer. Ik ken ze niet allemaal, van heel vroeger. Maar één ding weet ik wel. Ik ben in een christelijk gezin opgegroeid. Ik heb de vruchten geproefd van de liefde van God in ons gezin. Hij zei, wat heeft het dan lang geduurd voordat jullie hier kwamen om de Bijbel te vertalen? In onze taal. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. God heeft ons geroepen om iets te doen. Maar terugkijken denk ik, dat zijn allemaal dingen die je gedaan hebt. Maar dat is niet wat ik werkelijk ben. Wat ik werkelijk ben is niet wat ik gedaan heb. Maar dan zou je terug kunnen kijken. En dat zegt Paulus hier ook. Paulus zegt niet, ik kijk niet terug wat ik allemaal gedaan heb. Hij zegt, eigenlijk alles wat ik gedaan heb is vuilnis. Dat zet ik bij de weg. Dat ben ik kwijt. Dat is wat ik deed. Maar ik heb alles om Christus wil schadigen. Om zijn het wil heb ik dit alles prijsgegeven, zegt hij. Ik heb het losgelaten en ik hou het voor vuilnis. Opdat ik Christus mogen winnen. Hier zit iets in van competitie. Hier zit iets in van, ik ben onderweg, ik heb het nog niet en ik wil het grijpen. Hier zit in dat, die kroon die klaar ligt voor hem die Jezus kennen. Voor hem die zeggen, wel gedaan, trouwe knecht, kom binnen in het huis van mijn vader. En de vele woningen. Op die weg naar dat huis zijn er nog dingen die we mogen winnen. Toen dacht ik, maar er zijn ook dingen die we moeten loslaten. Loslaten de dingen die ons vasthouden. Loslaten de dingen die niet belangrijk zijn in het leven. Loslaten de dingen die wij belangrijk vinden. Maar dan kan je je afvragen, vindt u het belangrijk? En ik heb gemerkt in mijn leven, als ik verder van de rabbi kom, dan worden mijn dingen worden belangrijk. Als ik dicht bij de rabbi loop, En ik zit vlak achter Jezus aan, als het ware. Dan hoor ik veel meer zijn stem dan mijn eigen stem. Hoor ik veel meer zijn stem van, geloof maar Kees. En niet van, je begint te twijfelen. Maar dan sta je vast op de belofte. U bent in staat om veel meer te doen dan ik kan bidden of beseffen. Paulus zegt dat hij, ik laat het los omdat ik Christus mogen winnen. Als een prijs, als iets wat voor hem ligt. En dan zegt hij, zo mooi, niet dat ik het reeds verkregen heb of reeds volmaakt zou zijn. Ik vind dat zo'n geweldige kreet, hè? In je gezin ook, dat je kan zeggen tegen je kinderen, ik ben nog niet volmaakt. Tegen je vrouw, ik ben nog niet volmaakt. Ik heb dat een paar jaar geleden tegen mijn zoon moeten zeggen. Ik zei, pa, je hebt een paar hier en daar wel wat misses gemaakt in het verleden. Toen je zo druk was met andere dingen, dat je ons amper zag. En in plaats van dat ik een excuus verzon, zei ik van, je hebt gelijk. Ik heb gewoon niet goed gedaan. Dat kan veel beter. En toen zei ik tegen hem, en je let op dat jij het niet met jouw kinderen doet. Dus nu kan ik hem eraan helpen herinneren dat we nog niet volmaakt zijn. Want hij maakt nu ook heel veel uren op Schiphol. En dan zeg ik wel eens tegen hem, denk je nog aan je kinderen, schat? Geef je nog wel te eten, ook geestelijk te eten? Dan zegt hij, pa, maak je maar geen zorgen. Ik zeg, nee, maar anders moet je mij even bellen. Dan kom ik even goedmaken wat ik vroeger niet goed gedaan heb. Dus je bent van overtuigd dat je het nog niet hebt. Maar dat je onderweg bent. Dat je zegt, Heer, ik strek me ernaar uit. Dat zegt Paulus ook. Niet dat ik het reeds verkregen heb of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik door Christus gegrepen ben. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat u door Christus gegrepen bent? Ik heb het gevoel dat ik door Christus gegrepen ben. Toen ik naar Billy Graham zat te luisteren. En ik dacht, wat die man heeft, dat wil ik ook. Zo zeker zijn dat je een kind van God bent. Daar twijfel ik wel eens over. Ik dacht dat het met mijn werkzaamheden te maken had. Als ik goed deed, dan houdt God van mij. En Billy Graham zei, God houdt altijd van je. En daarom moet je goede dingen doen. En niet omdat jij goed bent, houdt God meer van jou of van een ander. Dus ik kon tegen die Oezbeken gewoon zeggen, het is zo jammer dat jullie generaties voor jullie nooit gelezen hebben wat er in het Nieuwe Testament staat. Ik zeg maar, God heeft ons geroepen. Hij heeft ons gegrepen. Hij heeft ons hier gebracht om het te vertalen in jullie taal. En wij gaan niet eerder weg voordat het Nieuwe Testament klaar is. En dat is ook precies zo gebeurd. De laatste week van de Openbaringen, het laatste boek van de Openbaringen was net klaar. En toen moesten wij het land uit. Er kwam de politie en die zei van harte, je bent een Bijbelvertaler. En dat is strafbaar in dit land, je gaat eruit. Maar Gods woord is gebleven. Het stond op een computer, het is gedrukt. En heden ten dagen zijn de Oezbeken die samenkomen in het bos, in de sauna, in het zwembad, op openbare plekken waar niemand ze ziet, waar ze niet opvallen. Ze hebben geen kerk en ze lezen de Romeinenletters en ze lezen het boek Openbaringen. En ze zeggen deze Filippenzen 3 vers 7, omdat ik door Christus gegrepen ben. Broeders en zusters, zeggen ze hier, ik strek me uit en vergeef wat achter me ligt, dus ik ga niet terugkijken, ik jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is. Ik heb erbij geschreven om mezelf winnen, ik ben niet volmaakt. Ik ben wel jagend en ik wil grijpen. Grijpen betekent, ik wil me er naartoe strekken. Ik wil er iets voor loslaten. Omdat ik ook door Christus gegrepen ben. U bent door Christus gegrepen, zegt Paulus hier. Mooi, hè? Wij zeggen, ik ben een volgeling van Jezus, dat klopt. Je bent een discipel, je bent een leerling. Dat zijn allemaal woorden die hebben te maken met, ik wil van u leren. U bent mijn rabbi, u bent mijn, degene waar ik achterna ga. En dan terugkijken en dan zeggen, niet dat ik het reeds gekregen heb. Maar ik jaag naar het doel. De prijs, de roeping Gods. Paulus zegt, we zijn geroepen. Als we nog steeds willen jagen. Als we nog steeds zeggen, ik wil het gegrepen. Want ik ben zelf ook gegrepen. Soms is het gewoon goed om eens terug te kijken en te zeggen, daar ben ik door God gegrepen. Daar heeft hij me aangeraakt. In mijn leven is het zeker begonnen bij tante Corrie, bij broeder Anne van der Bijl in Soest. Waar ik les kreeg van deze godsmannen en vrouwen. Die gewoon zeiden, ik ben door God gegrepen. En die gaven les aan ons. En dan dacht ik, als die les afgelopen was, oh wat gaaf, dat wil ik ook. Ik wil net zoals hun. Dan zou ik misschien een volgeling van tante Corrie zijn geworden. Maar dat zou ze nooit gewild hebben. Zij zei, je moet een volgeling van Jezus worden. Dat is je rabbi. Daar moet je dicht achteraan blijven. Laat dat stof van hem je helemaal bedekken. Ze hebben dat nooit gezegd. Ik weet zeker dat is haar gedachte. En jullie als kerk, wij als kerk, als mozaïek, maar ook kerk hier, in lokaal, denk ik dat God jullie en mij een plek heeft gegeven in het geheel. Om te zeggen, laat die grootheid van mij, laat die stralen aan de mensen om je heen. Zodat mensen dat gaan zien. Toen dacht ik, wat is dan onze roeping? Jesaja 58. Daar staat, is dit niet het vaste dat ik verkies? De boeien der goddeloosheid los te maken. En de banden van het juk te ontbinden. Verdrukte vrij te laten en elk juk te verbreken. Hier spreekt God wat zijn plan is. Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt? En arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij je naakte ziet dat gij hem bekleedt. En dat u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. En er staat iets heel moois. Dat is de tekst die wij meekregen toen we naar Curaçao gingen om te werken. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw wond zal zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan. De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij mij roept, zal ik hem antwoorden, zegt de Heer. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Wanneer gebeurt dat dan? Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet. Het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat. Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert. Dat is een van de teksten waar ik best wel lastig mee vond. Romy had al de hele tijd het idee dat wij kinderen in huis moesten nemen op Curaçao. En ik zei, joh, we hebben een kinderthuis, laat die kinderen nou in dat thuis. Nee, zei ze, Kees, ik heb het idee dat God tegen mij zegt dat we de kinderen in huis moeten nemen. Ze missen hun vader, ze missen jou. En ik dacht, nou, in mijn huis. Totdat ze met deze tekst aankwam. Ze zegt, schat, zal ik je wat voorlezen? Ik zeg, lees maar voor. Nee. Kijk uit als je je vrouw gaat voorlezen. Het kan consequenties hebben. Want een week later, toen ze dit aan mij voorgelezen had, wanneer je de honger geschenkt wat je zelf nodig hebt. Weet je wat mijn probleem was? Ik wou zo graag mijn privacy. Ik vond het niet erg om een kinderthuis te werken, maar dan stapte ik in de auto en dan reed ik naar huis en dacht, nou ben ik vrij. Weet je wel, korte broek aan, lekkere muziek op, eten wat je zelf wil, al dat soort dingen. Nou ja, dat. Die vrijheid, de privacy. Maar hier staat, als je dat wat je zelf nodig hebt, als je dat schenkt, dan gaat er iets gebeuren. Deze tekst hebben ze aan mij voorgelezen. Kijk uit als je vrouw s'avonds in bed teksten gaat voorlezen. Dan gaat er iets veranderen. Want een week later had ze de aannemer gebeld. Ik zei, waarvoor heb je de aannemer gebeld? Ze zei, we gaan aan de voorkant gaan we uitbouwen en de achterkant ook. En ik dacht, nee. Ik zei, voor visite, nee. Ze zei, we gaan kinderen in huis nemen. En ik dacht, nee. Weet je wat bijzonder is? Ze vond een aannemer en die heeft gebouwd. Ze is het kinderhuis ingegaan en ze heeft 3 grote jongens aangewezen. Ze zei, jij, zou je bij ons in huis willen wonen? De volgende, 14. Alle 3 jongens met gedragsproblemen. 3 jongens waar de hulpverlening zegt, we weten niet wat ze moeten doen. Die nam ze bij ons in huis. En ik heb wel eens 's avonds tegen haar gezegd, schat, wat ben je nou toch aan het doen? Had je niet een andere hobby kunnen vinden? Weet je wel. En dan zei ze, Kees, deze tekst staat er niet voor niks. En de Heere zal u voortdurend leiden, staat er. Nou, dan staat er het mooie, hè? U in dorre streken verzadigen. Curaçao is zo verschrikkelijk dor en droog. En uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof, als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. En de uwe zullen de overoude pijnopen herbouwen. De grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen. En men zal u noemen hersteller van bressen, herbrouwer van straat. Toen ik deze tekst voorgelezen kreeg in bed, toen dacht ik, zo, ik wil best achter de rabbi aan. Maar dan moet ik wel heel dicht bij hem blijven als ik dit moet kunnen. Met andere woorden, ik zag er tegenop. Ik vond het gewoon eigenlijk te lastig. Soms is het heel goed, het is vaak heel goed om naar je vrouw te luisteren. En ik heb het gedaan, ze zijn gekomen en ze zijn gebleven. Twee wonen er nu in Nederland. Eentje woont nog op Curaçao. Ze zijn volwassen geworden, ze zijn groot geworden. Alle drie hebben ze zich laten dopen. Alle drie zijn ze volgeling van Jezus geworden. Omdat ergens in hun leven iemand zei, ik wil een volgeling van Jezus zijn. En ik dacht altijd, dat is heel moeilijk, dat is heel groot, dat is heel lastig. Dat kunnen wij nooit. Maar ik heb gemerkt, als je kleine dingetjes doet voor het koninkrijk van God, dan worden ze vanzelf groot. Een van de jongens die meegekomen is naar Nederland, die heb je ons in huis gewoond, die is nou militair. Als jullie vanavond gaan slapen, verdedigt hij Nederland. Vind je dat niet een prettige gedachte? Dat je kan slapen, want iemand uit Curaçao die waakt over de veiligheid van Nederland. Ik wel. Ik ga s'avonds heel vaak slapen. Zeg ik, dank u wel hier voor Joey. Dat hij vannacht zijn ogen openhoudt, zodat ik kan slapen. Zodat wij kunnen slapen. Hij is gekomen met ons naar Nederland en hij zei, ik wil Nederlander worden en ik wil het leger in. En ik was nog heel verbaasd in het begin. Ik wist niet of dat allemaal kon als je een Antilliaans paspoort had. Maar hij zei, ik heb een Nederlands paspoort en ik mag in het leger. Nou, ik zelf ben nooit in het leger geweest. Ja, bij het koninklijke leger, een ander leger ben ik geweest. Maar... En nu zit hij daar en dan denk ik, man, wat is het gaaf dat je ergens hebt geproefd van de stof van de rabbi. Dat je zegt, maar ik houd vast. Ik laat niet los. Dat kleine ding wat ik kan, dat wil ik wel doen. Dat was het moment dat Kees Kraaijhoorn bij mij kwam. Hij zei, wat ben jij van plan, zendeling? Ik zeg, wij gaan terug naar Haiti. We gaan naar het zendingsveld. Ik vind Nederland... Dat is niet helemaal mijn ding. Maar hij zegt, als God nou aan jou vraagt om hier te blijven, om samen met mij een mozaïek te bouwen, zou je dat willen? En toen dacht ik, nee, dat wil ik niet. Ik wil terug naar de palmbomen en de korte broek. Ik wil terug naar alles wat niet geregeld is. Ik wil terug naar dat wat ik mis. Daar waar mijn hart ligt. Maar hij zei, is God in staat om tot jouw hart te spreken? Door je heel dicht achter de rabbi aan gaan, zodat je zijn stem hoort en niet je eigen stem. En dat is de week geweest dat wij een keuze hebben gemaakt. We hebben gezegd, Heer, we zouden zo graag teruggaan naar de tropen. Maar als u wil dat we hier blijven, moet u heel duidelijk spreken. Ik wil uw stem horen, Heer. Maar toen merkte ik, toen ik heel dicht bij de rabbi bleef, dat hij zei, doe het maar. Ga Kees maar helpen, want hij kan wel mooie liedjes schrijven, maar hij is niet zo goed in pastoraat. Dan kan jij wel een beetje beter. En ik heb ook tegen Kees gezegd, jij bent niet zo goed in pastoraat, dus ik wel, maar ik ga je helpen. Maar ik wil dat stof van onze rabbi, wil ik over ons heen hebben. Dus ik wil achter hem aangaan. En dat zegt Jezus hier. En dan kom ik tot de opdracht voor deze gemeente, voor jullie, voor ons. Als kerk, als mozaïek, als kerk van Christus hier in Nederland. Efeze 3, vers 8 en 9. Wat is onze opdracht? Wat is uw opdracht? Om aan de heidenen, dat zijn hen die Jezus nog niet kennen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van die geheimenis inhoudt. Dat de heidenen, hen die nog niet kennen, mede erfgenamen zijn. En medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dat van eeuwen verborgen is gebleven in God de schepper van alle dingen. Vers 10. Opdat thans, door middel van deze gemeente, nog een keer, opdat thans door middel van deze gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het eeuwig voornemen dat Hij in Christus Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd. En in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. Efeze zegt hier, wat is de opdracht van de gemeente? De opdracht van de gemeente is dat door middel van de gemeente aan de overheden, dat zijn de machten, en in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid van God bekend zal worden naar het eeuwige voornemen. U en ik, we zijn geroepen. We zijn geroepen om een taak te doen. We zijn geroepen om hoop te brengen. Zodat ze straks, als we aan het eind van onze carrière zijn en we gaan naar huis, ons hemelshuis, dat we iets hebben om neer te leggen, dat we kunnen zeggen, Heer, dit heb ik voor u mogen doen. Ik heb uw stem verstaan. Ik heb het stof geproefd toen u voor me uitliep. En dit is wat ik heb kunnen doen. En dan zal hij zeggen, je hebt wel gedaan. Niet omdat wat je gedaan hebt, kom je binnen, maar omdat je hem kent als je hemelse vader, als je heiland. En daarom is het zo belangrijk dat je een keuze maakt. Ik wil Jezus volgen. Ik wil dicht achter hem aangaan, zodat je straks, als je wat voor hem neerlegt, dat ik kan zeggen, dat herken ik, dat heb ik jezelf gegeven. En je hebt het gebruikt. Je had een paar talenten, maar je hebt er weer van gemaakt. Allerlei gelijkenissen in de Bijbel hebben te maken met dat wat je krijgt is misschien niet veel. Maar als je het gebruikt in het koninkrijk van God, dan wordt het meer. En dan kan je anderen ermee zegenen. Als je mij tegen mij zou zeggen van Kees, jij gaat ooit een keer een kinderhuis leiden op Curaçao, of jij gaat ooit kinderen in huis nemen, zeg ik, dat ga ik echt niet doen. Dat kost me veel te veel privacy. Ik wil mijn eigen badkamer hebben. Maar ja, ik had het voordeel dat die aannemer ook een badkamer erbij gebouwd had. Dus dat was mijn excuus ook alweer weg, weet je wel zo. Dan dacht ik, hé, ik had een excuus en toen dacht ik, nee, maar dat is het niet. God volgen, Jezus volgen, heeft te maken met keuzes maken. Ik wil Jezus volgen, ik wil dicht achter hem aangaan. En dat heeft te maken met gewoon de dagelijkse dingen. Met de dingen die je komende week voorstaat. Wil je een getuige zijn? Wil je zijn liefde laten zien door de dingen om je heen? Of zeg je, ik hou het voor mezelf. Want ik ben bang dat als wat ik, dat kleine beetje wat ik heb, als ik dat kwijtraak, dan heb ik niks meer. Ik heb goed nieuws voor je. Dat kleine beetje wat je hebt, heb je gekregen om weg te geven. En liefde, respect, waardering. Alles wat het koninkrijk van God jou gegeven is niet van jou, is van hem. Maar als je dat gaat gebruiken en je gaat het uitdelen, dan zal je merken, en ik heb dat gemerkt in mijn leven, ik heb zo vaak beperkingen gedacht en dacht, dat kan ik niet, of dat lukt mij niet. Nee, dat klopt. Totdat iemand tegen mij zei, maar hij en jou kan dat wel. Tante Corrie heeft het mij ontzettend goed uitgelegd. Je kan nooit zelf vergeven de dingen die zij meegemaakt had in het kamp in Amersfoort. Kamp in Duitsland. Maar toen ze die SS'er tegenkwam, toen zei die SS'er tegen haar, mevrouw Ter Boom, kunt u mij vergeven wat ik u aangedaan heb in uw familie? Toen zei ze, ik niet. Maar Jezus in mij wel. Jezus in mij wel. Volgeling van Jezus betekent dicht achter hem aangaan. Zo dicht dat er geen ruis van de wereld tussenkomt. Geen twijfel. Geen oneenigheid. Geen dit, geen dat. Maar dat je zegt, ik wil dicht achter hem aangaan. En weet je wat daar mooi is? Als je verder van hem afgeraakt bent. En Jacob zei dat er straks. Misschien ben je terug hier in de kerk. Misschien ben je een tijdje weg geweest. Misschien heb je gedacht, ik weet niet eens of deze kerk wel voor mij geschikt is. Als je dat kleine beetje wat je van God gekregen hebt gaat gebruiken en je gaat het uitdelen, dan heb ik gemerkt in mijn leven, dan krijg ik iets voor terug. En dan kan ik weer meer uitdelen. En dan kan ik weer meer geven. En dan komt er eigenlijk dat hemelse principe. Dat wat je geeft, was niet van jou. Dus als je het geeft, krijg je genoeg terug om die ander weer te zegenen. Principe van het koninkrijk van God, het niet te maken dat jij er rijker van wordt, maar dat je mensen rijk om je heen maakt. Rijk met woorden, rijk met gedachten, rijk met eten. Misschien weet je iemand die armoede hebt. Dat je zegt, daar ga ik wat aan doen. Dan ga je voor bidden of je gaat zelfs concreet maaltijden maken. Er is niks mis mee. Om uit te delen, de liefde van God, de trouw, dat. En dan zegt Johannes 6, daar ga ik mee eindigen. Johannes 6, vers 38 zegt dit. Wat is zijn eeuwig voornemen? Met andere woorden, wat is zijn plan? Wat is zijn gedachte? Zegt Jezus, ik ben van de hemel neergedaald. Niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen naar de aarde. En ik ga niet mijn wil doen, maar ik doe de wil van de Vader. Hij die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het opwekken ter jongste dag. Want dat is de wil van mijn Vader. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dat is het plan van God. Met jou, met u vandaag. Een plan van God is dat je eeuwig leven krijgt. En daarom zou ik haar zeggen, als je dat nog niet zeker weet, ga straks naar ministry toe. Dan zijn die mensen die voor je willen bidden. Als je zegt, Kees, er is in mijn leven zoveel bitterheid, er is zoveel misgegaan, er is zoveel ruis gekomen, ik ben te ver van de rabbi afgeraakt. Dan zou ik zeggen, ga naar ministry toe. Straks, laat voor je bidden. Zeg, ik wil die ruis tussen mij en de rabbi weg hebben. Ik wil dichter bij hem zijn, zodat ik zijn stem versta. Zodat ik leer dat kleine beetje wat ik heb om het te geven aan hen die het harder nodig hebben als ik. We gaan zo meteen een lied zingen. En dat lied ga ik voorlezen. Help me to love with open arms. Like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Sorry. Oh, that they will look into my eyes. They would see you. Even in just a smile. They would feel the Father's love. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Heer, dank u dat u toen naar de aarde kwam en zegt, het gaat niet om mij, maar het gaat om hem die mij gezonden heeft. En wij zeggen hier vandaag eigenlijk precies hetzelfde. Het gaat niet om ons. Het gaat om u, die wij, waar wij achteraan gaan. U bent het belangrijkste. En ik bid u zo, Heer, dat we zo dicht achter u aan blijven lopen de komende week. Dat, het stof van uw voeten op ons neerdaalt. Zodat we uw stem verstaan. Zodat we uw hart begrijpen. Zodat we compassie hebben met de mensen waar u compassie mee had. Zodat we niet oordelen en niet veroordelen. Niet roddelen, niet kwaad spreken, maar zegenen. Heer, leer ons om hier, in deze omgeving, een licht te zijn voor Koning Jezus. Zodat mensen zullen herkennen dat ze dat lied dat we zo meteen gaan zingen. Heer, dat ze u zien en niet mij. Maar dat ze uw liefde voelen en niet mijn liefde. Zodat ze uw gezicht zien en niet mijn gezicht. Maar ik wil achter u aangaan. Heel dicht achter u blijven lopen. En mijn broers en zussen ook. En daar waar we afgehaakt zijn, dat er ruimte is gekomen tussen u en ons. Heer, dan wil ik u zo bidden. Help ons om dichter bij u aan te komen. Dank u voor ministry. Dank u voor elkaar. Dank u voor deze gemeente. Dank u dat u een plan hebt met ons hier. En dat u ons gaat gebruiken als een licht. Een stralend licht. Voor de volk. Zodat ze zullen komen en zullen horen van het grote nieuws. Dat Jezus gestorven is voor hun zonde. En dat ze nooit meer bang hoeven te zijn. Want u houdt van ons. In Jezus' naam. Amen.